Ezechiël 1 vanaf vers 1. In het 30e jaar, in de vierde maand, op de vijfde derzelfde maand, als ik in het midden der weg gevoerd was bij de rivier Gebar, zo geschiedde het dat de hemelen werden geopend en ik gezichten God zag. Op de vijfde dezelfde maand, dit was het vijfde jaar van de wegvoering van de koning Jojachin, geschiedde het woord des Heeren uitdrukkelijk tot Ezechiël, de zoon van Buzi, de priester, in het land der Chaldeeën, bij de rivier Gebar, en de hand des Heeren was daar op hem. Toen zag ik en ziet een stormwind kwam van het noorden af, een grote wolk, en een vuur daarin vervangen, en een glans was rondom die wolk, en uit het midden daarvan was als de verf van hasmal uit het midden des vuurs. En uit het midden daarvan kwam de gelijkenis van vier dieren, en dit was hun gedaante. Zij hadden de gelijkenis van een mens, en elk een had vier aangezichten. Insgelijks had elk een van hen vier vleugelen. En hun voeten waren rechte voeten, en hun voetplanten waren gelijk de voetplanten van een kalf, en glinsterden gelijk de verf van glad koper. En mensenhanden waren onder hun vleugelen en aan hun vier zijden, en die vier hadden hun aangezichten en hun vleugelen. Hun vleugelen waren samengevoegd, de een aan de ander. Zij keerden zich niet om als ze gingen. Ze gingen elkeen recht uit voor zijn aangezicht heen. De gelijkenis nu van hun aangezicht was het aangezicht eens mensen, en het aangezicht eens leeuws hadden zij vier aan de rechterzijde, en ter linkerzijde hadden die vier eens ossen aangezicht, ook hadden die vier eens arends aangezicht. Ook waren hun aangezichten en hun vleugelen opwaarts verdeeld, elkeen had er twee samengevoegd aan de andere, en twee bedekten hun lichamen. En ze gingen elkeen rechtuit voor zijn aangezicht henen. Waarheen de geest was om te gaan, gingen zij. Zij keerden zich niet om als zij gingen. Aangaande de gelijkenis der dieren, hun gedaante was als brandende kolen des vuurs. Als de gedaante der fakkelen. Datzelfde vuur ging steeds tussen die dieren en het vuur had een glans en uit het vuur kwam een bliksem voort. De dieren nu liepen en keerden weder als de gedaante van hun weerlicht. Als ik die dieren zag, ziet, zo was er een rad op de aarde bij die dieren, naar vier aangezichten van hetzelfde. De gedaante der raderen en derzelfde maaksel was als de verf van een turkoois, en die vier hadden eenerlei gelijkenis. Daartoe was hun gedaante en hun maaksel alsof het ware een rad in het midden van een rad. En als ze gingen, zij gingen op hun vier zijden, zij keerden zich niet om als ze gingen. En hun velgen die waren zo hoog dat zij vreselijk waren. En hun velgen waren vol ogen rondom aan die vier. Als nu de dieren gingen, gingen de raderen bij hen. En als die dieren van de aarde opgeheven werden, werden de raderen opgeheven. Waarheen de geest was om te gaan, gingen zij waarheen de geest was om te gaan. En de raderen werden tegenover hen opgeheven, want de geest der dieren was in die raderen. Als die gingen, gingen deze, en als die stonden, stonden zij. En als die van de aarde opgeheven werden, werden de raderen tegenover hen opgeheven, want de geest der dieren was in de raderen. En over de hoofden der dieren was de gelijkenis eens uitspansels, gelijk de verf van het vreselijk kristal van bovenaf over hun hoofden uitgespreid. En onder dat uitspansel waren hun vleugelen rechtop, de een aan de ander. Ieder had er twee die herwaarts hun lichaam bedekten, en ieder had er twee die ze derwaarts bedekten. En als zij gingen, hoorde ik een geruis hunner vleugelen, als het geruis van vele wateren, als de stem des Almachtigen, als de stem eens geroeps, als het gedreun eens heerlegers. Als zij stonden, zo lieten zij hun vleugelen neder. En er geschiedde een stem van boven het uitspansel, het welk boven hun hoofden was, als zij stonden en hun vleugelen nedergelaten hadden. En boven het uitspansel, het welk was boven hun hoofden, was de gelijkenis eens troons als de gedaante van een saffiersteen. En op de gelijkenis des troons was de gelijkenis als de gedaante eens mensen, daarbovenop zijnde. En ik zag als de verf van hasmal, als de gedaante van vuur rondom daarbinnen, was de gedaante zijn lenden en opwaarts, en van de gedaante zijn lenden en nederwaarts zag ik als de gedaante van vuur en het glans aan hem rondom. Gelijk de gedaante van de boog die in de wolk is ten dagen des plasregens, alzo was de gedaante van de glans rondom. Dit was de gedaante van de gelijkenis der heerlijkheid des Heren. En als ik het zag, viel ik op mijn aangezicht en ik hoorde een stem van een die sprak. En daarna begint het eerste deel van de eigenlijke profetie. Uiteraard, na deze lange inleiding en na deze merkwaardige verschijning, of dit merkwaardige verschijnsel aan Ezechiël. En niet alleen hier vinden we deze verschijning, maar we vinden hem later terug in hoofdstuk 10 en 11. En uiteindelijk zelfs in hoofdstuk 43. En hoe dat ook zij, ik zal hem met de deur in huis vallen. Ik heb daar eens wat schrijvers op nageslagen, zoals Erich von Däniken enzovoorts. Jullie ook? Oh. Onder andere dan, ik weet het niet zo goed meer, dat is al heel lang terug. Maar gewoonlijk wordt het gedeelte gelezen als, door ongelovigen in elk geval. Alsof hier een of ander merkwaardig ruimtevoertuig verschijnt. Via het welk de Heer dan verschijnt aan Ezechiël enzovoorts. Want al dat vuur erbij en die wielen eronder enzovoorts. Sommigen hebben zelfs gezegd raderen in raderen. Dat moeten rupsbanden zijn en dat soort dingen weer. Dus het moet een vreemd soort maanlander geweest zijn eigenlijk, als ik me dat goed herinner. Maar we zouden dat het best allemaal maar vergeten. Wat wij niet zouden vergeten is een andere profetie. Namelijk uit het boek Jesaja. En in het bijzonder dan in Jesaja 6. Want hoewel dat dan toch het zesde hoofdstuk is van Jesaja, vinden we daar een gelijksoortig visioen. Alleen veel en veel korter. Maar van dezelfde strekking. En aan de andere kant, we vinden een gelijksoortig visioen ook in elk geval in Openbaring. Dat kan al niet missen. En dat is niet verwonderlijk. Ook trouwens in de eerste hoofdstukken van dat Bijbelboek. En ook eigenlijk terwijl het feitelijk het boek nog moet beginnen. Feitelijk de profetieën als zodanig nog moeten beginnen. Dat is zo in Jesaja 6. Dat is zo in Openbaring 4. Want eigenlijk een profetie begint, eerlijk gezegd, ook pas in hoofdstuk 6 daar, in Openbaring. Waarbij ik hoofdstuk 2 en 3 voor het gemak even buiten beschouwing laat. Niet omdat het geen profetie is, maar omdat die profetie van totaal andere aard is dan de rest van het boek. Dus ik laat het buiten beschouwing. Maar in Openbaring begint eigenlijk een profetie pas in hoofdstuk 6. Maar voort zover is krijgen we het visioen van Openbaring 4 en 5 overigens. Openbaring 4 eerst, waar het ook gaat over, laat ik het nog maar even noemen, dieren. En daarna wordt gezien één op de troon. En hier in Ezechiël, aan het begin van het boek, voordat de eigenlijke profetieën beginnen, vinden we ook vier dieren en uiteindelijk één. In bijzonder genoemd. Een vijfde, zo gezegd. In vers 26 in elk geval de gelijkenis als de gedaante eens mensen daarbovenop. Aan de top van dit hele verschijnsel, of wat het maar wezen mocht. En in Jesaja 6 is het nog eenvoudiger, want dat visioen aan het begin van het boek, ter gelegenheid van de roeping van Jesaja, begint gewoon met: ik zag de Heere op een hoge en verheven troon. En daarna zag hij ook, laten we zeggen, dieren of iets dergelijks. En daarmee hebben we al drie Bijbelboeken zo zonder meer met elkaar in verband gebracht. En dat verband is er niet voor niks. Eigenlijk ben ik geneigd Johannes' evangelie ook te noemen. Niet alleen de openbaring van Johannes, maar het Johannes' evangelie ook. Maar daar is hij, vind je hem nauwelijks terug. Want daar vind je, voordat het eigenlijke boek begint, in de inleiding, het woord, in het begin was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God, vers 1. En dan lees ik meteen altijd de parallel erachteraan, dat is namelijk vers 14. Ik ga het dan niet demonstreren waarom dat een parallel is, maar zo is het nou eenmaal. Vers 14, namelijk, en het woord is vlees geworden, en het heeft onder ons gewoond, en we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. En dat is nou net waar het over gaat. Want in elk geval deze vier Bijbelboeken die ik dan nu noem, en anders maak ik er maar drie van, dat maakt me niet zoveel uit. Maar deze boeken beginnen met de verschijning van de Heer zelf in heerlijkheid. Als ik erover nadenk, langer, en dat doe ik terwijl ik nu geconcentreerd sta te praten, dan heb ik nog een paar boeken natuurlijk. Want Hebreeën bijvoorbeeld, het is trouwens logisch dat je vanuit Johannes in Hebreeën terechtkomt. Maar Hebreeën begint ook met te melden dat de Heer Jezus gezeten is aan de rechterhand des troons van God. En voor alle duidelijkheid wordt het in hoofdstuk 2 herhaald en wordt gezegd dat wij zien Jezus daar in die positie met eer en heerlijkheid gekroond. De heerlijkheid des Heren dus. Enzovoorts. Nou goed, ik had er nou nog een paar, maar ik laat ze nou maar voorbij gaan, want ze zijn niet zo opmerkelijk. Maar om bij de drie dan te blijven, Jesaja, Ezechiël en Openbaring, daar vinden we dat uitgebreide visioen waarbij ook melding gemaakt wordt van wat hier genoemd wordt, in Ezechiël 1 althans, dieren, vier dieren, de dieren, en als ze geteld worden zijn het er vier, en het meest opmerkelijke van het hoofdstuk vind ik dan altijd dat er boven staat, eerst de verschijning der cherubs, waarmee men dus meteen in de titel boven het boek en boven dit hoofdstuk al een verband legt met andere hoofdstukken en daarmee met andere schriftgedeelten. Want hoewel ze hier dieren genoemd worden, worden ze in hoofdstuk 10 en 11 cherubim genoemd. Dat is geen Nederlands, dat is een Hebreeuws woord, wat de vertalers niet hebben kunnen vertalen en dus hebben ze het laten staan. Cherubim worden ze daar genoemd. In Openbaring worden het trouwens ook dieren genoemd. En in Jesaja worden het genoemd serafim. Ik zeg het maar op zijn Hebreeuws dan. Want daar vinden we hetzelfde verschijnsel. Seraf is namelijk ook niet Nederlands, maar Hebreeuws. Een serafim is uiteraard het Hebreeuwse meervoud van dat woord. En ook dat woord heeft men niet kunnen vertalen. Want als men dat had moeten vertalen, had men het vertaald met een slang vermoedelijk. Wat ook niet de vertaling is trouwens dan, maar je moet toch wat. Maar men heeft het gelukkig niet gedaan en men heeft het Hebreeuws laten staan. Het gevolg daarvan is dat deze profetieën niet al te gemakkelijk met elkaar vergeleken worden, deze schriftgedeelten, maar men zou het toch moeten doen. Want, laat ik dan een wat serieuzere commentator noemen, dat was Arno Gebelein, van Joodse afkomst, maar zeker, zoon van een rabbi, maar Amerikaan en christen en wat voor een. Een goede bijbelcommentator in elk geval. En die zegt, de verklaring van dit visioen is eigenlijk aan niemand gegeven. We kunnen er alleen wat algemeens over zeggen. Ik was er niet van plan vanavond meer te doen dan er wat algemeens over te zeggen. Maar als ik er wat algemeens over moet zeggen, dan citeer ik gewoon vers 28. Was het vers 28? Ja, het was vers 28. Want daar ineens, om een of andere reden, halverwege het vers, ik zou er toch maar een nieuw vers van gemaakt hebben als ik het had moeten indelen. Daar staat ineens, dit was de gedaante van de gelijkenis der heerlijkheid des Heren. En ik moet u zeggen, sinds vers 5, of vers 4 eigenlijk, zitten wij natuurlijk op die uitspraak te wachten. Terwijl wij lezen, vragen wij ons toch gewoon af, wat is dit? Toch? En dat komt dan helemaal aan het eind van het verhaal. Dat kan uiteraard ook niet vroeger, maar vooruit. En het komt dus aan het eind van het verhaal. Dit was de gedaante van de gelijkenis. De gedaante van de gelijkenis der heerlijkheid des Heren. En wat dat betekent is duidelijk genoeg. Wat hij ook zag, Ezechiël, het was de uitbeelding van de heerlijkheid van Jehovah, de heerlijkheid des Heren. Dit wil zeggen dat zoiets abstracts en ongrijpbaars als de heerlijkheid des Heren, als het vormgegeven moet worden, ziet het er bijvoorbeeld zo uit zoals hier beschreven. Ik heb het ook niet gezien, dus ik kan u ook geen betere beschrijving geven. En als u zegt, vind de beschrijving toch wat te kort schieten, dan zeg ik, ja, dat lijkt mij ook. Want, nee, dat valt niet op, maar op het moment dat je er een tekening van wil maken. Ik heb altijd meelijden gehad met mensen als Larkin, ken je die ook? Clarence Larkin, nee? Ja, standaardwerken zijn dat hoor. Boeken met tekeningen en kaarten gebaseerd op de Bijbel. De man heeft zich echt uitgeleefd en ik vind het razend knap. Want ik zou het niet kunnen. Ik zou altijd zitten met het probleem van, ja, ik kan het zo tekenen, ik kan het misschien ook zo tekenen. En dan te bedenken, ik kan helemaal niet tekenen, dus dat scheelt ook nog. Maar hoe doe je zoiets, hè? Dat is ook bijna niet te doen. En dit visioen, ik weet niet eens of hij daar tekeningen van gemaakt heeft. Maar het lijkt mij niet erg te doen. Met deze vreemde figuren enzovoort. Hoe het er echt uitzag, ik weet in ieder geval dat die Duitse, hoe heet je geweer, Ik noemde zijn naam net nog. Maar in ieder geval, Van Däniken. Von Däniken. De gekke namen van Duitsers vergeet ik altijd. Nou goed. Maar die Von Däniken, die maakte er een ruimtevoertuig van. Ik kon het aardig beargumenteren, dus laat maar zitten. He? Vooral die vurige straal die erbij gezien wordt, als het een weerlicht enzovoort. He? Als ding stond op zwenkwieltjes, geloof ik. Nou goed, laat maar zitten. Maar je kunt er van alles van maken, maar dat is het punt niet. Dit was niet een of ander technisch ding dat uit de ruimte vanuit de hemel verscheen of iets dergelijks. Dat is altijd het misverstand. Waarom denken wij dat nou altijd? Dat is misschien wel een vloek van onze moderne westerse cultuur. Wij denken altijd kausaal, technisch, wetenschappelijk. En daarmee heb ik gezegd wetenschappelijk wellicht, maar dan toch zeer beperkt. Alleen kausaal en vooral technisch. En wij zijn alles vergeten wat verband houdt met symboliek. En met bovennatuurlijke zaken. Daar denken wij niet eens aan. Enzovoorts. Elk jaar om deze tijd, nou deze tijd net niet meer, maar zo van een paar weken terug zal ik maar zeggen, elk jaar om die tijd verschijnen alle kranten en tijdschriften artikelen over de sterren van Bethlehem en wat dat geweest mag zijn. En wij laten ons van alles wijsmaken, hè, daarover. Van wat dat geweest mag zijn. En laat ik nou zeggen, het was gewoon een UFO. Hè? Ja, gek is dat, hè? En dan denkt men, oh, dan was het dus toch een of ander technisch apparaat, een ruimtevoertuig of iets anders. En dan zeg ik, nee, dat was het niet. Dat was het nou juist niet, net niet. En daarom was het een unidentified flying object. Dat wil zeggen, niet geïdentificeerd. Zoals trouwens alle sterren dat zijn, maar normale sterren aan de hemel hebben wij geïdentificeerd. Dat wil zeggen, een nummer gegeven enzovoorts, hè? En soms zelfs een naam. Tegen een aanzienlijk bedrag kun je nog een ster naar jezelf laten noemen. Wist je dat? Ik hoorde laatst dat een dubbelster ergens in de Grote Beer genoemd was. Naar Chris en hoe heet ze ook alweer? Ottilie. Ja, Chris Barber en Ottilie Patterson. Nooit van gehoord natuurlijk, maar dit is ook cultuur. Ja. Maar goed, nee, dat kost een aanzienlijk bedrag en dan kan dat. Hè? Maar die ster van Bethlehem, dat was gewoon de verschijning van de heerlijkheid des Heren aan de hemel. Wat had u dan gedacht? En wij laten ons wijsmaken dat het een conjunctie was van Jupiter, Saturnus en Mars. Weet je wat een conjunctie van sterren is eigenlijk dan? Nou, dat bestaat niet. Het is een conjunctie van planeten. Dat moet u netjes astronomisch blijven natuurlijk. Conjunctie van sterren bestaan. Die conjunctie van planeten nog wel. En dat is dan een samenstand. Dan staan ze achter elkaar aan de hemel. We kijken van hier achter elkaar staan dan, zodat je ze niet onafhankelijk van elkaar ziet. Nou, dat komt nooit voor. Dat komt nooit voor. Echt niet. Als ze op een paar graden van elkaar staan, heet het al een conjunctie. Men kijkt niet op een paar graden. Nou ja, minuten dan, maar dan zie je ze nog apart. Dat wil zeggen, er bestaat niet. En dat aanzien, die drie sterren aanzien voor één, en dan nog door wijzen uit het oosten, waarbij de wijsheid in de eerste plaats bestaat uit astronomie, en die dan spreken over zijn ster, terwijl het in werkelijkheid de conjunctie was van drie sterren, die je netjes van elkaar kunt onderscheiden, of zelfs met blote oog, dat is de grootste onzin die ik ooit gehoord heb. Dat meen ik serieus. En dat is zulke grote onzin, omdat het verteld wordt door mensen die er verstand van hebben. Daarom is het zulke grote onzin. Volstrekt waanzinnig. En dan nog te geloven dat dat ding, Jupiter, Saturnus en Mars, bij elkaar de wijzen leiden naar Bethlehem en daar boven het dorpje of dan wel boven de plaats waar hij geboren was, bleef stilstaan. Dan moet je toch wel helemaal... hè? Dan moet je toch wel helemaal... schrift zijn, denk ik altijd maar. Maar dat lezen we allemaal en denken, oh, was dat zo? En aangezien die conjunctie was in 7 voor onze jaartelling, moet toen de Heer geboren zijn. Dat is het meest gangbare argument. Algemeen. Onvoorstelbaar, wat een onzin. Nou, dat alleen maar ter illustratie. Wat het was, een licht van Gods wegen aan de hemel. Waarom dan niet? Dat zijn alle lichten aan de hemel. Zijn lichten van Gods wegen gesteld aan de hemel tot tekenen en tot gezette tijden. En toen verscheen er een merkwaardige ster die bepaald geen vaste standplaats had aan de hemel. Licht aan de hemel. En wat er maar was. Misschien was het dezelfde verschijning als hier in Ezechiël, maar dan op wat iets grotere afstand gezien. En misschien ook nog wel van dichtbij, want onder ons gezegd, ons Nederlandse woord ster komt van het Hebreeuwse satar. En het Hebreeuwse satar betekent niet ster, maar verborgenheid. Hetgeen nog altijd een ander woord is voor een unidentified object. En als het bovendien aan de hemel gezien wordt, is het een unidentified flying object. Een UFO dus, gewoon. Dat is niks moeilijks aan. Dat is dus wat het was. Een UFO. Wij weten het niet, maar wat het was. Het was een uitbeelding van de heerlijkheid van Christus aan de hemel. Zoals de zon dat is, zoals de maan dat is. Zeker als die vol is. Enzovoorts. De sterren in het algemeen trouwens. Maar goed, op de details daarvan zal ik maar niet verder ingaan. En zeker niet op de verschillen. Maar dat is wat het is. Dat is niks moeilijks. Dat is je Rijnse symboliek. Dezelfde symboliek als die van Numeri, van Biliam, zal ik maar zeggen. Er zal een ster voortkomen uit Jacob. Dat betekent heus niet dat er een ster in de kribbe lag. Maar de gedachte is dat dat wat in de kribbe lag, zal ik maar zeggen, of beter nog, wat daarna uit de dood opstond, wordt wel degelijk aangeduid als ster, namelijk als een licht uit of aan de hemel. En dat is wat Christus is. Het is niks moeilijks aan. En zo is het met dit visioen hier in Ezechiël. Misschien was het een verschijning aan de hemel. Misschien kwam het vanuit de hemel en landde het hier ergens beneden. Dat kan best, maar er verandert er niks aan dat het een symbolische voorstelling van zaken was. Eén visioen. Waarbij het nog zeer de vraag is of anderen het ook gezien hebben. Maar moeilijker is het niet. Een uitbeelding van Gods wegen, een afbeelding gemaakt van de heerlijkheid van Christus. Maar onder ons, hoe zou u dan de heerlijkheid van Christus uitbeelden? Een aureooltje over zijn hoofd, dan denk je toch dat het de saint is. Roger Moore, toen hij nog jong was. Toch, of niet? Ik bedoel, dat is toch geen uitbeelding van de heerlijkheid van Christus. Nou, noem nog eens wat. Hoe beeld je de heerlijkheid van Christus uit?
Niet bijvoorbeeld het Nieuwe Jeruzalem, zoals beschreven in de Openbaring.
Kom je net in de richting, maar dat hebben wij niet zelf bedacht natuurlijk. Dat staat in de schrift. Als u het mij zo gevraagd, nu ik erover nadenk, zou ik de heerlijkheid van Christus, dat ik het zelf moest uitbeelden. Ik krijg meteen het plaatje van de Ark des Verbonds in mijn gedachten. En dat is niet met opzet, maar wat dacht u hoe dat ding eruit ziet eigenlijk? Het is het meest heilige voorwerp in Israël. He? Van buiten, eenvoudig gezegd, van goud, met daarop die vier dieren. Diezelfde vier notenbenen. Het was niet met opzet dat ik het aanhaal, maar... Nou ja, goed, dan weet ik het wel, dan zegt men die dieren, maar cherubim, ik zal u nog laten zien dat dat hetzelfde is. En dan zegt men, nee, het waren er twee en niet vier. Dan zeg ik, nou, daar ga ik dan niet op in, maar als ik het lees in Exodus, lees ik uitdrukkelijk, en heus, ik heb het vele malen gelezen, lees ik nog steeds, kan niet missen, vier. Twee tegenover twee. Dus laat maar zitten, vier cherubim. Overeenkomend met wat we hier ook zien, vier dieren. Overeenkomend met Openbaring, vier dieren of vier cherubim. En overeenkomend met Jesaja, de serafim. Maar goed, daar ga ik nou ook maar niet verder op in. Maar het punt is gewoon dat heerlijkheid des Heren nou eenmaal op verschillende wijze wordt uitgebeeld in de schrift zelf. Waarbij het gewoon gaat om symboliek, een symbolische uitbeelding. Dat wil zeggen een concrete verschijning als uitbeelding van volstrekt abstracte en ongrijpbare zaken. En dat is waar dit visioen voor staat. Moeilijker is het niet. En wij zijn het allemaal vergeten, maar als het gaat over heerlijkheid, dan wordt het gewoon, dan wordt het altijd uitgebeeld. Wat denkt u van een gewone kroon, bijvoorbeeld? Een kroon. Leuk, hè? Heel voor de hand liggend zinnenbeeld. Een kroon. Van goud, als het even kan, rond. Met punten eraan, omdat het nou eenmaal hetzelfde is als wat de zon voorstelt. Rond, met een, zo'n ding eromheen. Ja, er is zo'n naam voor, dus ontschiet me nou. Dan hebben we het over astronomie, weet ik de naam niet. Maar goed. Maar een corona. Waarom ontschiet me dat? Corona, Latijns voor kroon, natuurlijk. Corona, de krans, stralenkrans rondom de zon. Een kroon op het hoofd van de koning, zou ik maar zeggen, is niks anders dan een uitbeelding van de zon. En bij andere gelegenheden zie je een koning afgebeeld met op de achtergrond. Houden ze achter hem op steel. Weet je, houden ze zo'n afbeelding van de zon. Zo, nooit gezien. Weet ik veel, in de oudheid was dat. Waarom? Omdat de zon geacht wordt te heersen over de wereld als zodanig. En dus koningschap wordt uitgebeeld door de zon en daarmee door een kroon. Dus dat zit de koning op zijn hoofd. Enzovoort. Nou, over de scepter zal ik het maar niet hebben. Want dan wordt het weer een voorlichtingsavond. Dus nee, scepter is een roede inderdaad en staat voor levenskracht. Daar staat de zon ook voor, dus het hoort bij elkaar. En de appel, weet je wel, de rijksappel. Stelt eigenlijk gewoon heel de schepping voor, heel de wereld, maar laat maar zitten. En ook de vruchtbaarheid daarvan natuurlijk. Enzovoort, dus je reist de symboliek. En wat we hier zien is in wezen hetzelfde als wat we in Openbaring zien. In Openbaring zien we niet zozeer de zoon des mensen, zoals ze hier genoemd wordt, of de gedaante eens mens uit vers 26. Maar daar zien we Christus uitgebeeld als een lam. Dat is toch symboliek? De Heer ziet er niet uit als een lam, maar als hij in een visioen, in de symboliek wordt voorgesteld, kan dat heel goed. En het vermakelijke van Openbaring is dan nog dat Johannes zegt, en ik zag een lam, maar tot hem werd gezegd, zie de leeuw uit de stam van Juda. En Johannes zegt, en ik keek en ik zag een lam. Dus het was een, het zag eruit als een lam, maar er werd hardnekkig gezegd, zie de leeuw. In de symboliek kan dat. Leeuw, dat wil zeggen, zie de koning. Maar de koning blijkt juist de nederigste, de minste van onder de mensen te zijn. Waar heb ik dat voor gelezen? Nee, Daniel 2. 3, weet ik het. Daniel. Nee, niet 2. Hij zette daar over, God stelt koningen aan en hij zet over de wereld, over de koninkrijken daar, de minste onder de mensen. Dan heb je lam. Het gaat ook gewoon over Christus. Het kan in de symboliek allemaal. Lam op de troon. En het wordt hardnekkig volgehouden, heel Openbaring door. Het lam op de troon. En om de troon inderdaad deze vier dieren. En dat is wat je hier ook ziet. Deze vier dieren. Raderen erbij. Die worden in Openbaring trouwens niet genoemd, voor zover ik weet. Of voor zover ik me zo snel herinner. Maar hier wel. Maar die vier dieren maken het hoofdbestanddeel uit van de hele verschijning. Maar boven deze vier, dan wel te midden van de vier, maar dan ook hoger, wordt gezien de ene, namelijk de gelijkenis als de gedaante eens mensen. Dat is vers 26. Maar het hele visioen wordt genoemd de gedaante van de gelijkenis der heerlijkheid des Heren. En daar gaat het maar om. Dus sowieso een uitbeelding van een verheerlijkte of de verheerlijkte Christus. Christus zeg ik met opzet. Want de gedachte is niet zozeer dat Ezechiël een uitbeelding krijgt van de Heer in de hemel. In zijn hemelse heerlijkheid als zodanig. Maar waar het om gaat is dat hij in een visioen ziet de Heere Jezus, dat wil zeggen degene die dood geweest is en leeft inmiddels. Dat is wat hij ziet, een uitbeelding van de opgewekte en dus van Christus zelf. Niet zomaar van Jehovah als zodanig, maar van Jehovah, de Heere, die inmiddels tot Heere en tot Christus gesteld is, sinds en op grond van en door zijn opstanding uit de dood. Dat heb je toch hopelijk, hè? In elk geval wordt dat gezegd in verband met het visioen uit Jesaja. Ik denk dat ik daar eerst maar eens even naartoe ga. Dat was Jesaja 6. Vers 1. In het jaar toen de koning Uzzia stierf. Een heel aardige Uzzia betekent namelijk kracht is Jehovah. Het is bijna hetzelfde als Ezechiël trouwens. Ezechiël wordt vertaald met God is kracht. Maar goed. Uzzia, Jehovah is kracht, of krachtig is Jehovah. In het jaar toen koning Uzzia stierf, eigenaardig, want ik begin meteen met symboliek. En als Jehovah zo krachtig is, is het toch wat mis als hij sterft. Maar vooruit. En dat van doen heeft met de dood van de Heer Jezus, dat is de enige verklaring die ervoor is natuurlijk. Toch? En dan verder. Zo zag ik de Heere zittende op een hoge en verheven troon. Let op, hoog en verheven, dat is twee keer hetzelfde. Maar het is om het woord niet vet te hoeven drukken of te onderstrepen of iets dergelijks. Dat is gewoon de enige echte manier om klemtonen te leggen. om dingen te benadrukken. Een hoge en verheven troon. Kan niet missen. Ik zag de Heere op een hoge en verheven troon. Want waar het over gaat, kan ik rustig zeggen, wat Jesaja namelijk ziet, is de uitbeelding van de tegenwoordige positie van Christus. De positie van Christus sinds zijn opstanding. De positie van Christus in deze tegenwoordige tijd in elk geval. Dat kan ook niet missen, want u kent toch hopelijk de uitspraak van vers 9 van dit hoofdstuk. Ga heen en zeg tot het volk, horende hoort, maar verstaat niet en ziende ziet, maar merkt niet, maak het hart deze volks vetter, maak hun ogen zwaar, et cetera, et cetera. En hoe lang zal dat zijn? Totdat de steden verwoest worden en uiteindelijk, dat moet nog steeds gebeuren. Wat ik me zeggen wil is dit, dat die uitspraak, wel, als u zo'n Bijbel hebt als ik, dan ziet u daar onder vers 9 staan een verwijzing naar Matthäus 13, Marcus 4, Lucas 8, Johannes 12, Handelingen 28 en Romeinen 11. Is niet voldoende. Het zijn allemaal schriftplaatsen waarin verwezen wordt naar deze uitspraak, wordt in de meeste gevallen letterlijk aangehaald, zelfs uitgebreid, en er wordt gezegd dat die uitspraak inmiddels van toepassing is en nog steeds is in onze dagen, want Israël officieel is nog steeds verhard. Horende doof en ziende blind enzovoorts. En dat is zo sinds Uzzia stierf, overdrachtelijk gesproken. Sinds de dood van de Heer Jezus namelijk. Niettemin, Jesaja, maar niet het volk, Jesaja zag de Heer op een hoge en verheven troon. En waar Jesaja staat voor het gelovig overblijfsel uit Israël, ik zou bijna zeggen, hij heeft de term uitgevonden, maar dat is niet waar hoor. Maar bij wijze van spreken dan, neemt een belangrijk, vervult een belangrijke functie in dit boek, die term, het gelovige overblijfsel uit Israël. Waar Jesaja staat voor het gelovig overblijfsel, is hij tegelijkertijd een afbeelding van heel de gemeente in onze dagen, want wij zijn het gelovig overblijfsel. Terwijl de wereld niet ziet dat hem alle dingen onderworpen zijn, Hebreeën 2, zien wij de Heer op een hoge en verheven troon, Hebreeën 2. Wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond enzovoorts. Ik hoop maar dat u die schriftgedeelte kent, want ik heb heus de tijd niet om het allemaal nog aan te halen ook. Of op te zoeken ook. Maar waar het maar om gaat, is dat wat hier in Jesaja 6 naar voren gebracht wordt, is de situatie die wij in onze dagen kennen. Namelijk, de wereld, het volk als zodanig, niet alleen Israël, maar zelfs heel de wereld. Men ziet niet, de hele wereld is in duisternis. Dat is ook wat Korinthe uitgebreid beschrijft, om maar eens wat te noemen. Johannes Evangelie trouwens ook. De hele wereld is in duisternis, niettemin wandelen wij in het licht. En wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Maar wij zijn de enige. En de rest ziet niet. Dat heb ik eens nagevraagd aan Paulus en hij zei dat het een bekend voorkwam. Op twee manieren. Toch? Ja. Maar wat ik zeggen wil is slechts dit. Dat dit visioen ter inleiding feitelijk nog steeds van Jesaja in de eerste plaats de achtergrond geeft van deze profetieën. Het idee is namelijk dat deze profetieën uit Jesaja bekendgemaakt worden aan, en van aan de gelovigen in onze dagen, en van toepassing zijn inderdaad ook op onze dagen. Dat wil zeggen, de dagen, ik bedoel niet zozeer de gemeentelijke bedeling, maar ik bedoel wel met grote nadruk, de dagen waarin het koninkrijk van Christus nog verborgen is. En als men de Heere ziet, is het alleen in de hemel en verder nergens. Hebben die nog? En als ik even terugspring naar Ezechiël, maar ik blijf wel even bij Jesaja, maar ik even terugspring naar Ezechiël. Ezechiël was de profeet, de grote profeet van de ballingschap. Ezechiël leefde niet in het land. Ezechiël hoorde bij de weggevoerden, staat meteen in vers 1 geloof ik ook. Hij hoorde bij de weggevoerden en hij was bij de rivier Gebar, dat wil zeggen in de buurt van Babel. Oostelijk van de Eufraat, want daar loopt die rivier. Vanuit het oosten komt die rivier uit in de Eufraat. Ik meen iets ten noorden van Babylon. Maar als we tijd hebben, maken we nog een reisje daar naartoe, zuster. Weet je wel. Sorry. Maar in elk geval, hij was onder de ballingen. En de aardigheid van al die profetieën is dat ze gegeven worden inderdaad aan degene die buitensland zijn. En die zich daar vermenigvuldigen, die daar gevestigd zijn. En dat is de uitbeelding van de situatie in onze dagen, waarbij het overblijfsel van Israël, inderdaad, het gelovig overblijfsel, gevestigd is, officieel domicilie heeft, niet in het land, en zeker niet in Jeruzalem, maar in het buitenland. En als toch Jeruzalem is, is het het Jeruzalem dat boven is. En dat is de reden waarom hij aan Ezechiël, waarom Ezechiël zo'n belangrijke, zo'n grote profeet is, een van de vier grote profeten, weet je wel, maar hij krijgt zijn profetieën allemaal in het buitenland. Nou, daar gaat het maar om. En daarom, Israël kent die profetie niet, begrijpt er ook niets van. En ik moet zeggen, velen die niet erg geneigd zijn om het woord Gods te geloven, begrijpen er sowieso ook niks van, al die profetieën niet. En het belangrijkste deel van die profetieën moet nog steeds vervuld worden. Aan de andere kant, u zult zeggen, maar Jesaja was toch in het land. Dat is makkelijk, ik kan het ook heel goed onthouden, zal ik u geheim verklappen. Je hebt vier grote profeten, Jesaja, Jeremia, niet klaagliederen, nee. Jesaja, Jeremia, Ezechiël en Daniël eindigen hun namen nou op Ja, op Jehovah dus. Dan waren profeten in het land en eindigt de naam op El. Dan zijn ze niet in het land, maar in het buitenland. Want ja, Jehovah is de God van het land. En in het land heten ze Jesaja en Jeremia. En in het buitenland heten ze Ezechiël en Daniël. Beide in de ballingschap, dus beide grote profeten van de ballingschap. Dus dat is niet zo moeilijk te onthouden. Maar als je nou zegt, ja, maar Jesaja is toch die andere hele grote profeet. Dan zeg ik, ja, dat is zo. En die was toch in het land, zeg ik, ja, dat was zo. Maar wel onder de 10 stammen van Israël, niet in de 2. Dus toch weer niet Jeruzalem. Eigenlijk. Toch bij Ephraim, om zo te zeggen. Die kan ik niet uitleggen. Dat doe ik. Ik breng hem alleen in herinnering. Als je dat niet begrijpt, dan laat het dan alsjeblieft maar weer liggen. Maar zo is dat nou helemaal. Want in het land wordt weinig geprofiteerd. Nou ja, de profetieën van Jeremia hebben we dan nog over. Dat was inderdaad een van de grote profeten nog in het land. Maar daar moet ik meteen iets beperkends bij zeggen. Dat was de profeet in het land weliswaar, maar al nadat de ballingschap was ingegaan. Dat wil zeggen, het grootste deel van het volk was toen al in ballingschap. Bij Ezechiël enzovoorts. En vervolgens, de belangrijkste boodschap van Jeremia was gericht juist niet aan gelovigen, maar aan ongelovigen die in het land waren. En de boodschap was dus dat Jeruzalem zou verwoest worden. Als je dat nou even kort sluit met onze dagen, ligt het ongeveer gelijk. De profeten bevinden zich niet in officieel Israël en in het land, maar het woord Gods, profeten mag ik niet zeggen, maar het woord Gods wordt gesproken in het buitenland, heeft zijn domicilie niet in Jeruzalem of Judea, maar inderdaad in de ballingschap, Harmelen of zo. Ja, en als het toch in het land is, dan is het via Jesaja bij de 10 stammen van Israël, niet bij de 2. Hebben die ook nog? Glastonbury of zo, maar laat maar zitten. Toch, bij de 10 stammen en niet bij de 2. En voor zover het woord Gods toch is bij de 2, is er eigenlijk maar één boodschap. Dat je zo snel mogelijk de stad moet verlaten, want Jeruzalem zal verwoest worden. En de boodschap van Jeremia aan de mensen is ook, bovendien moet ik er nog bij zeggen, Jeremia profeteerde dan weliswaar in Jeruzalem, dat zou verwoest worden, maar schreef bovendien een brief aan de ballingen, aan Ezechiël dus of zo. En hij zei, wat jullie daar moeten doen, je vestigen, huizen bouwen, je voorttelen, enzovoorts, want het duurt nog wel even. En als je dan toch bidden wilt, dan niet voor Jeruzalem, maar voor de vrede van de stad waarheen de Heer u gevankelijk heeft doen wegvoeren. Hebben we het allemaal nog? Zodat het grootste deel van de grote profeten gericht is tot en bestemd is voor diegenen die inderdaad buitensland zijn, die in de ballingschap zijn enzovoorts. En voor zover ze dat niet zijn, is de boodschap, daar komt dan nog, want Jeruzalem zal verwoest worden. En zo is het in onze dagen nog steeds. En als u nou zegt, ja, maar u gaat me toch niet vertellen dat die profetieën gemeentelijke profetieën zijn, profetieën over gemeentelijke waarheid, zeg ik, nee, dat is niet het onderwerp, maar het komt er in Jesaja in elk geval heel uitgebreid in voor. En voor zover het niet over de gemeente gaat, gaat het wel degelijk over Israël en de volkeren. En wordt aan de gemeente, aan ons nu, ook in onze dagen, aan de gelovigen in ballingschap, wordt bekendgemaakt welke toekomst er is voor de volkeren in het algemeen en voor Israël in het bijzonder. En bovendien wordt uitgelegd op welke wijze wij feitelijk reeds nu deel hebben aan de vervulling van al Gods belofte, ondanks het feit dat Israël als volk nog niet is terugverzameld en ondanks het feit dus dat het koninkrijk, de beloofde koninkrijk uit het huis van David, nog steeds niet opnieuw gevestigd is op aarde en in het Jeruzalem dat nu is. Dat is het verhaal. Zodat je in grote problemen raakt. Als je zegt, ja, maar die oud-testamentische profetieën kennen heel onze tijd niet. Dat kan er dus niet in voorkomen. Dan zeg ik, je moet het eerst lezen en dan mag je vaststellen of ze weten van onze tijd. En als je het andersom doet en zegt, het gaat niet over onze tijd, dus kan het er niet in voorkomen. Dan, kijk, dat is nou een schoolvoorbeeld, een belachelijk voorbeeld overigens. Dat is altijd met schoolvoorbeelden. Dat is een schoolvoorbeeld van vooroordeel. Dat is hetzelfde als wat je met zoveel ongelovigen vindt. Namelijk, ze weten allemaal wat de Bijbel zegt, maar hebben hem nooit gelezen. Weet je nog, dat ik dat toen, dat iemand tegen mij zei, daar was je bij. Van, ja, maar ik geloof niet dat je de Bijbel zo kunt uitleggen. Toen zei ik, heb je hem gelezen dan?
En daar was het beleid over. Dat vond hij niet nodig.
Nee.
Dat was heel kwaad.
Ja, weet ik, ja. Hij was woest. Bedrijf de hele bruiloft. Maar ik denk, wetenschappers moet je een beetje deftig benaderen. Dus ik zeg, kun je dat zo niet uitleggen? Heb je hem gelezen dan? Nee. Nou, wat dan nog? Ik wel. Tja. Dat is een groot verschil hoor, dan toch meteen al, denk ik. Maar laat maar zitten. Maar het punt is gewoon dat deze profeten niet optraden zozeer in het land, in Jeruzalem. Zeker niet in Judea, zal ik maar zeggen. Maar het was of onder de 10, of het was onder de ballingschap, onder de ballingen. Of weliswaar onder de 2, namelijk rondom Jeruzalem. Maar met betrekking tot Jeruzalem en Judea werd gezegd, die Nebukadnezar komt nog een paar keer. En uiteindelijk zal Jeruzalem verwoest worden. En het speelt dan ook een belangrijke rol, niet alleen in de profetie van Jeremia, maar ook in die van Ezechiël weer. Want de gedachte is dat al deze profetieën moeten gelezen worden tegen de achtergrond van onze tegenwoordige dagen, waarin het koninkrijk verborgen is en in ieder geval niet geplant is of openbaar wordt in dan wel rondom Jeruzalem. Dat is waar het om gaat. Let op dat ik het woord gemeente niet heb gebruikt, want het heeft er zoveel niet mee te maken. We praten gewoon over de verborgenheden van het koninkrijk. Als je zegt, dat is toch de gemeente in de praktijk. Dan zeg je, ja, dat is zo. Maar begrijp me nou niet verkeerd. Het gaat om onze dagen waarin God zijn werk doet in afwachting van de zichtbare manifestatie van zijn heerlijkheid. En op het moment dat u er nu zegt, ja, maar je hebt net gezegd dat hier in Jesaja 6 en in Ezechiël 1 enzovoort de heerlijkheid des Heren wordt zichtbaar gemaakt, zeg ik, ja, maar in een visioen. Dat is niet de realiteit. In een visioen. Daar gaat het maar om. Dat wil zeggen, sommigen kunnen het zien. In ieder geval, de profeten zagen dat. En dat is maar waar het om gaat. En tegen die achtergrond zou het moeten worden gelezen. Waarmee dan tevens is vastgesteld dat er niet zoveel positiefs over Israël in het algemeen vermeld wordt in deze profeten. Begrijp je me goed? Er staat heel wat positiefs over Israël in. Maar ik bedoel, wanneer men het afweegt tegen wat er nog meer in staat over Israël en over de overige volken, dan slaat de balans over het algemeen naar het negatieve door. Misschien is dat niet het geval met de profetieën van Jesaja. Die is over het algemeen veel positiever. Maar voor zover Jesaja zo positief is, is het niet over Israël in aardse positie. Maar gaat het nou juist over het werk Gods in onze tegenwoordige tijd, waarin het koninkrijk verborgen is. Horende hoort, maar verstaat niet, ziende ziet, maar bemerkt niet, enzovoorts. En leest u dan mijn laatste circulaire er nog maar op na. Het is precies Jesaja. Juist Jesaja die zegt, nee, niet die nabij zijn. De eilanden de zee, die verre zijn. In het noordwesten, dat heb ik niet eens aangehaald geloof ik. Het noordwesten enzovoorts. Daar moet je het zoeken. Daar zal het woord des Heren naartoe gaan, maar niet naar Jeruzalem. Integendeel. Niet naar de navel der aarde, zo heet Jeruzalem toch bij gelegenheid. Maar naar de einden der aarde. Enzovoorts. Dat is het verhaal. Nou goed, dat algemene inleiding. Maar nu even terug naar Jesaja 6 dan. In het jaar toen de koning Uzzia stierf, dat heeft te maken met de dood van de Heer Jezus. Hij legde zijn kracht af. Het schaap werd geschoren. Dat was Jesaja 53 inmiddels, maar het is hetzelfde idee. Hij legt zijn kracht af. Dat heb ik nagevraagd aan Simpson. Hè? Die werd toch ook geschoren? Hij legde zijn kracht af. En werd blind, zuster? Ja. Precies, maar het zou je gedacht zijn wat hij toen nog deed. Ja. Mooi type hoor. Maar vooruit. Zo zag ik de Heere, niettemin zag ik de Heere zittende op een hoog en verheven troon en zijn zomen vervullende de tempel. Dat is een variant op de zoom van zijn kleed. De zoom van het kleed is namelijk het uiterste van zijn kleed. Ik doe het snel, dat is typologie. Algemene typologie moet je algemeen kennen. Dus ik roep het alleen maar in herinnering. Het kleed van iemand die op een troon zit is uiteraard gewoon een uitbeelding van zijn koninkrijk en dus van zijn heerlijkheid, of andersom, van zijn heerlijkheid. En dus van zijn koninkrijk. Heb ik nagevraagd aan David en aan Saul, aan een Samuel. Slip van zijn kleed. Geen kinderbijbel gelezen, niet op zondagschool geweest. Oh oh. David sneed een slip van het kleed van Saul, hield het tegen het ochtendgloren tegen de zon omhoog en zei: alzo zal het koninkrijk van u weggenomen worden. Iets wat Samuel trouwens ook al met Saul deed. Ik weet alleen niet meer wie de eerste was die dat deed. Maar het gebeurde twee keer. Alzo zal het koninkrijk van u weggenomen worden. Later was er iemand die raakte trouwens de zoon van het kleed van de Heer Jezus aan. En we weten nog niet wie het was. Maar het was niet het dochtertje van Jairus. De dochter van de overste van de synagoge. Dus niet de twee stammen. Dus nou weet u het verder wel, hè. Het was die andere vrouw. Hetzelfde verhaal. Zoon van zijn kleed. Koningschap. Heerlijkheid. En ik heb het ook eens nagevraagd aan Aaron in Psalm 133. Die in zijn hoofd werd gezalfd. En die olie, dus van die zalf, dat druit heel langzaam. Dat soort spul is dat. Afhankelijk van de temperatuur, ja. Dus met dit weer blijft het gewoon boter op zijn hoofd. Maar je hebt er geen last van. Toch? Nou goed, in elk geval. Dat droopt dan langzamerhand om zijn hele gezicht en zijn baard. En olie staat voor de werking van de geest. De kracht van Gods geest enzovoort. Dus droop eerst zijn hoofd. Gij zalf mijn hoofd met olie, dan droop het in zijn baard. Het is één vers, maar of twee versen. Psalm 133. Droop in zijn baard. Dat wil zeggen, dan wordt de geest, het woord Gods wordt gesproken. Want haar om de kin is een beeld van de kracht van het woord. Hè. Er komt olie in, dus het spreekt het woord was. Vanuit de baard droop het over zijn kleed. De man werd een enorme vetvlek, om zo te zeggen. Nou ja, in ieder geval zijn kleed. En uiteindelijk kwam de olie helemaal tot aan de zomen van zijn kleed. Tot aan de grond. En het is gewoon een uitbeelding van het nederdalen van het nieuwe Jeruzalem uit de hemel naar de aarde. Dan wel, het is een uitbeelding van hoe de heerlijkheid van Christus inderdaad ooit eenmaal heel de schepping zal vullen. Die dan vol zal zijn van kennis des Heren. U weet, ik heb dat holle wereldbeeld in gedachten met Christus als hoofd en Christus in het midden. En van daaruit vult het de hele schepping. Dat beeld heb u toch, of niet? Maar goed, anders kan ik het ook niet helpen. Maar dat vult dan uiteindelijk de hele aarde enzovoort. Dat is het verhaal, hè. Maar die zomen van het kleed hier van de Heer vervullen hier niet heel de schepping. Dat zou gemoeten hebben, maar het is niet zo. Ze vullen niet heel de aarde. Het kleed in dit geval reikt niet verder dan de tempel. Niet eens een paleis. Hij zit op een troon, toch? Maar de zomen van zijn kleed vervullen de tempel. Hij zit op de troon, maar niet zozeer als koning, want dan zat hij in een paleis. Maar aangezien hij in een tempel zit, is het dus is op de troon van de hoge priester, naar de ordening van Melchizedek, Psalm 110, et cetera, et cetera, Hebreeën en trouwens alle Nieuwtestamentische Bijbelboeken. Laat maar zitten. En ze vervullen de tempel. En wat is de tempel? Nou, dat heb u tenminste onthouden van onze vorige serie lezingen. Daar hebben we ook niet voor niks jaren over gedaan. De tempel is de gemeente. Of weet gij niet dat, enzovoorts. De tempel, de gemeente. Meer niet. Niet eens vervullende de voorhof. Dat is Openbaring 11, want we maken het moeilijk deze ronde. Dat is Openbaring 11. Engel met een roede gegeven. En tot hem werd gezegd, mee de tempel, maar mee de voorhof niet. Want die is de heidenen gegeven, die zullen de heilige stad vertreden 42 maanden. Want de tempel wordt gemeten. Dat wil zeggen, de gemeente is compleet. En wordt dus opgenomen. Maar wat daaromheen zich bevindt, verder naar buiten, of verder naar beneden, want zo kun je het ook zeggen, verder naar buiten, dat is een beeld van Israël en dus in ieder geval ook van Jeruzalem, letterlijk Jeruzalem zelfs, maar dat wordt nog niet gemeten, want zover is het nog niet. Dat is voorlopig 42 maanden aan de heidenen gegeven, daarna nog 42 maanden trouwens, maar daar gaat het nou niet om. Maar het is hetzelfde plaatje, de tempel, als beeld van de gemeente in onze dagen. Vandaar dat sommigen denken dat er in de hemel een tempel staat. Dat hebben ze ergens gelezen. Ze zagen in de hemel een tempel. Ja, natuurlijk, maar dat is de gemeente. Het is een openbaring dat dat staat, hè. Dan zeg maar, ja, maar een openbaring komt de gemeente niet voor. Dan zeg ik, oh nee, daar dan. Huh? Een tempel. Enzovoorts. Nou goed. Dus zijn zomen vervullende de tempel. Of een tabernakel eventueel, want zo wordt je in het Nieuwe Testament ook genoemd. Dat is de gemeente die met Christus gezet is in de hemel. Enzovoort. Dat verhaal is het, hè? Meer niet. Het gaat over de verborgenheden van het koninkrijk. En dan staat er, de serafs stonden boven hem. Let op, de serafs. Alsof iedereen weet wat het is. Dat weten we niet, want het komt volgens mij hier in het Nederlands voor het eerst voor. En voor zover het eerder voorkwam in het Hebreeuws, heeft men het vertaald met een vurige slang. Ja, precies. En het komt de eerste keer voor in is het nummer in 19 of 21? 19 geloof ik, hè? Ik vind het zo, hoor. Dan sla ik eerst Johannes 3 vers 16 op. Vers 14, daar staat het onder. Want gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, staat daar. En daar staat een absolute verwijzing naar nummer hier. Waar Mozes de slang in de woestijn verhoogde. En de slang was een Nagash. Dat kan niet missen. Maar daarna werd er gesproken over vurige. Vurige is seraf. En later wordt het woord slang daar weggelaten. Staat er alleen seraf, vurige. Maar vertaalt men nog steeds met slang of met vurige slang. En dat is een probleem, want hier in Jesaja zie je toch geen slangen. En als deze figuren dezelfde zijn als die van Ezechiël en Openbaring, hetgeen zeer voor de hand ligt. Wel nu, daar wordt helemaal niet melding gemaakt van slangen. Of van een slang. Van vuur wel trouwens. Maar er is echt niks moeilijks aan. Het is een symboliek. Dat geloven ze over de hele wereld, behalve in Zuid-Amerika. Quetzalcoatl heet het. Quetzalcoatl. Je gebit moet wel loszitten eigenlijk, dan spreek je dat het beste uit. Nou goed. Daar kennen ze, uit mythologie is dat. Daar kennen ze een god, namelijk een vliegende slang. De gevederde slang. Een slang met vleugels. Dat is precies hetzelfde als die serafim in de Bijbel, hoor. Nee, dus een griffioen is een leeuw met een arendskop. Of is het een arend met een leeuwenkop? Ik kijk even naar jou, want jij moet dat weten. Jij hoort dat weten. Je hebt, nou ja, goed, laat maar zitten. Nee, het griffioen. Een arend met een leeuwenkop, hè? Of wat zei ik nou?
Nee,
leeuw met een arendskop. Leeuw met een arendskop. Dat noemen ze ook wel een sphinx. Maar er is wat misverstand over het gebruik van de term sphinx. Dus ik gebruik het liever niet. Maar rust op een misverstand. Maar in ieder geval een combinatie van twee wezens. En het drukt inderdaad een combinatie van twee uit. De Sphinx, dat, nee, de Sphinx moet ik niet hebben. Maar die griffioen, dat is. De leeuw staat voor de vorst over de machthebber over de aarde. Vooral wat leeft op aarde. Levende wezens. En de arendskop, de arend staat voor de machthebber over al wat in de hemel is. Dus als je wil uitbeelden degene die alle macht gegeven is in hemel en op aarde, krijg je een griffioen. Een griffioen, ja. Nee, niet als achternaam, maar gewoon, dat is uit de heraldiek. Dat is niet hetzelfde als astronomie, nee, dat is weer een ander vak. Ja, uit de heraldiek, zo zit dat gewoon. Combinatie van die twee dieren. Dus niks moeilijks aan. In de symboliek kan dat allemaal. Maar waar we mee te maken hebben in de Bijbel is met die serafs, serafim in het meervoud. Men durft het woord niet te vertalen, maar het is de vurige. En het blijkt te zijn, omdat het woord er bij gelegenheid bij staat, een vurige slang. De slang met vleugels bovendien, wanneer wij hem vergelijken met deze serafim uit Jesaja 6... Een gevleugelde slang. En dat is ook niks moeilijks aan, want de slang staat voor de vorst over de stoffelijke wereld. Dat is een hoge mate synoniem met de leeuw dus. Maar de leeuw staat voor alles wat leeft. Op aarde. In de stoffelijke wereld, zal ik maar zeggen. Maar de slang staat voor de stoffelijke wereld als zodanig. Het gaat niet om het onderscheid, het gaat gewoon meer specifiek. Hè. En als die slang vleugels heeft, gevederd is, kan vliegen aan de hemel, dan is hij niet alleen de vorst over de zienlijke wereld, slang, stof, maar ook over de onzienlijke wereld, de hemelse, de onzienlijke dingen. Wat is het? En dus de gevederde slang is in de Bijbel de seraf en daarmee de uitbeelding van Christus. En voor zover ze de figuur in Zuid-Amerika kennen, is dat precies hetzelfde, want daar verwachten ze inderdaad de wederkomst van Quetzalcoatl. Vraag me niet hoe je het schrijft, nou, dat wist je tot voor kort. Ik ben nu aan het oefenen hoe je het moet uitspreken. Staat er meestal niet bij in, met Q's en U's en zo erin, weet je wel. Dat is een heel moeilijke toonaarde, heb ik begrepen. Nou goed. Maar daar verwacht men de terugkeer van de gevederde slang. Chili en zo, en Peru en wat er maar wezen mag. Voor de Inca's Nee, overal waar die Spanjaarden nog meer geweest zijn. Maar laat maar zitten. Zoiets dus, hè. Dus volstrekte symboliek. En wat het wat voorstelt, gewoon Christus. Oude profetieën, vastgelegd in beelden enzovoorts. De beelden zijn in de mythologie hier en daar bewaard. Nou, heel dikwijls trouwens bewaard. En in de Bijbel komen we gelijksoortige beelden tegen. Dat is ook niks moeilijks aan. Serafim worden ze genoemd, vurigen. Seraf stonden boven hem, Jesaja 6 vers 2. En ieder had 6 vleugelen, met 2 bedekt. Ieder zijn aangezicht met 2 bedekt. Hij zijn voeten met 2 vloog. Hij komt aardig overeen met Jesaja. Met de Ezekiel 1 in elk geval. Worden ook die vleugels beschreven van die dieren. Maar je moet bedenken, een dier is niet een beest. Een dier wil gewoon zeggen een levend wezen. Een wezen. Nou ja, zo ziet het eruit. Goed. En de een riep tot de ander en zei, heilig, heilig, heilig is de Heer der Heerscharen. Op grond waarvan de drie eenheid van God heeft uitgevonden. Ja, dat zeg ik iets te snel en misschien ook wat denigrerend, maar het is toch altijd het eerste vers wat men roept. En als dat dan het eerste en het beste is, dan moet ik u zeggen, dat is erg zwak. Want dezezelfde schriftplaats wordt door die 4 cherubim dan wel die in Openbaring aangehaald. En daar zeggen ze eveneens, heilig, heilig, heilig is de Heer der Heerscharen. Openbaring 4 vers 8, want dat staat eronder met hele kleine lettertjes. Openbaring 4 vers 8. Heilig, heilig, heilig is de Heer. Dus is de gedachte dat het om diezelfde verschijning gaat. En ze zeggen erbij waarom dat driemaal heilig is. In de eerste plaats omdat dat nou eenmaal zo hoort. Want leven de koningin, zeg ik altijd, moet je ook 3 keer roepen. En hiep, 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 hiep roep je ook 3 keer. En dan volgt pas hoera. En dat samen moet je ook weer 3 keer roepen. Dat weet u toch? Er is niks moeilijks aan. Dat hoort zo. Waarom? Omdat 3 staat voor belofte en daarmee ook voor sterke wil of wens. En dus als je iets sterk wenst, als iemand het wenst, 3 keer. Misschien moet je daarom elkaar tegenwoordig 3 keer zoenen. Maar vooruit. Weet niet, maar dat, zo is dat gewoon. En heb je een betere verklaring? Vertel het me dan. Want zo is dat toch? Dat in de eerste plaats. En in de tweede plaats moet ik dan zeggen, in openbaring staat er gewoon bij, als je het dan drie keer wilt tellen, je zegt het is drie, dan staat erbij waarom, namelijk die is en die was en die komen zal. En niet voor God de Vader, God de Geest en God de Zoon. Dat, wie dat verzonnen heeft, ja, wie weet ik niet, maar waarom weet ik wel. Bij gebrek aan betere Bijbelse argumenten, sorry. Want die zijn er niet namelijk. Hè? Dus, ja, sorry. Vandaar dit soort misbruik van dit soort schriftplaatsen. Maar dit is wat zij roepen. Heilig, heilig, heilig is de Heere Zeboot. Let op, de Heer der Heerscharen. Elke keer als u leest Heere der Heerscharen, of in het Nieuwe Testament hebben ze dan weer niet vertaald. Hoe dat komt ga ik u niet uitleggen, maar er is een goede reden voor. Maar in het Nieuwe Testament staat dan de Heere Zeboot. Elke keer als u dat leest, moet u bedenken dat daarmee de Heer gemaakt wordt tot God, niet der Joden, maar ook der Heidenen. Der Heerscharen, de God van alle volkeren. Zodat meteen via deze uitspraak, via het visioen, via deze profetie, verband gelegd wordt tussen de Heer en alle volkeren der aarde. En zelfs moet het als bedreigend beschouwd worden. De Heere Zebaoth is uitdrukkelijk de Heer van al die volken en niet alleen van Israël. En vandaar dat je die uitdrukking hier vindt. En vooral in de profetieën, profeten van na de ballingschap overigens. De Heere Zebaoth. Dus je dacht dat God niet God was der Joden alleen. Wel nee, ook der Heidenen, Romeinen 3. Enzovoorts. En als je dus dacht dat de beloften Gods alleen bestemd zijn voor Israël, wel nee, ook voor de heidenen. Enzovoorts. En vandaar het gebruik van deze term. Lees Zacharië maar eens op na, is interessant. Nou goed, de Heere Zeboot. En er staat er trouwens ook achter, de ganse aarde is van zijn heerlijkheid vol. Het idee is dus niet zozeer het land, heel het land Israël, maar het uitdrukkelijk het land van al die heerscharen. Dat wil zeggen, heel de wereld, de aarde als zodanig. Zodat de posten der dorpels zich bewogen van de stem des roependen, het huis, de tempel, werd vervuld met rook. Want hoewel die heerlijkheid bestemd is voor alle volkeren en voor de hele aarde, komt het hier toch niet verder dan de tempel. Hebben die ook nog, de gemeente. De wens is heel de aarde, in de praktijk heel de tempel. Tot aan de dorpel. Tot aan de deur. Dus je moet wel de drempel eerst over om er deel aan te krijgen. Dat is het idee. Nou goed. Verder is hier sprake van rook, van een vurige steen, vertaald met kolen. Dat is ook altijd wel aardig. Vurige steen, gloeiende kool in vers 6. Daarmee wordt de mond, de lippen van Jesaja aangeraakt. En daarna kan hij spreken, maar u weet toch waar een steen een beeld van is? Van Christus, en als hij vurig is, vuur staat voor geest immers, en voor de kracht Gods. Dat kan oordelend zijn, maar het hoeft niet noodzakelijk. Kortom, die vurige steen is gewoon een beeld van Christus zelf, de opgewekte, de rotssteen. Die niet geopenbaard is op aarde, maar die zich verbergt in de hemel, die wij daarom kennen als de geest. En dus als de andere trooster, maar niettemin toch de trooster. Maar in een andere hoedanigheid, dat zijn vurige kolen. Vurige stenen, want dat is wat het is, een steenkool. En daarmee raakt Jesaja in contact, daarmee wordt hij aangeraakt en prompt spreekt hij dus het woord van die Christus. Het woord met betrekking tot wat die Heer, die hoge en verheven Heer zal doen vanaf die troon. Maar het eerste wat gezegd wordt, is dat Israël officieel, het officiële Israël, ongelovig zou zijn, zou horen maar niet verstaan, zou zien maar niet bemerken enzovoorts. En ze wisten in onze dagen nog steeds. Niettemin spreekt de man Jesaja vervolgens over een gelovig overblijfsel dat behouden zou worden. En daarmee heeft hij het in ieder geval over de gemeente. Misschien over wat meer, maar daar hebben we het nou even niet over. Het gaat maar om het beginsel. Dat is wat de man predikte. En in het bijzonder predikte hij dat onder de 10 stammen van Israël. Uiteraard ook niet per ongeluk. Maar goed, na deze inleiding van Jesaja komen wij terug in Ezechiël. Maar dat zal pas zijn na de pauze. Wij proberen weer een der draden op te nemen. En die draad was een dwarsdraad, een scheerlijn heet het, geloof ik, of niet? Of een inslag. Ja, nou goed. Heet het nou een inslag? Weet ik veel. De inslag, ja. Nou goed. We gaan nu even dwars. Namelijk van Ezechiël de ene kant op naar Jesaja, de andere kant op naar Openbaring. Die neem ik dus eerst nu maar even. Openbaring. Het blijft altijd gebrekkig, die vergelijking. Niet omdat hij niet deugt, maar omdat hij eigenlijk alleen goed te bespreken is als wij de verschillende schriftgedeeltes gewoon kennen. En als we hem niet kennen, kan ik u wel op enkele punten wijzen, maar dat helpt niet. Dan zult u toch later wat nauwkeuriger moeten lezen en u opnemen en dan kunnen vergelijken. Lijstjes maken, overeenkomsten aantekenen, eventueel verschillen aantekenen enzovoort. Dat is wat ik altijd doe. In ieder geval vroeger ontzettend veel gedaan heb. Overeenkomsten en verschillen om te kunnen zien of het overeenkomt of niet. Om te kunnen afwegen. Nou, in elk geval Openbaring 4. U weet, hè, Openbaring 1 is een inleidingsvisioen. Dat vinden we ook een beetje terug in Ezechiël 1 en Jesaja 6. Maar niet zo uitgebreid. Openbaring 1. We vinden Openbaring 1 trouwens ook terug in Daniël 10. De verschijning van een figuur in de menselijke gedaante met de voeten van koper en vuur en wat het allemaal wezen mag. Kleur, edelstenen. En het blijkt gewoon Christus te zijn. Hoewel de beschrijving heus niet exact dezelfde is, gaat het toch om beschrijvingen die niet tegenstrijdig zijn, maar wel, en aan de andere kant wel degelijk gelijksoortig. En dat is meer dan voldoende. Het gaat dus over dezelfde, namelijk over Christus zelf. Daarna hebben we Openbaring 2 en 3, waarover ik niks kan zeggen. Omdat het, dat is typologie, die brieven, die zeven brieven. Het zijn ook profetieën, zeker wel. Over de geschiedenis van de verborgenheid van het Koninkrijk der Hemelen. Maar goed, als u dat niet weet of niet gelooft, ik kan nu geen moeite doen om u dat duidelijk te maken dat dat zo is. Maar ik ben er 100% zeker van. Goed, daarna komen wij in Openbaring 4 terecht bij het eigenlijke thema van het boek, namelijk de openbaring van dat wat voorheen verborgen was. Ook in hoofdstuk 3 en 4 verborgen was. De openbaring van Christus. Het begint dus met een visioen waarin wij zien een verheerlijkte Christus. Wij zien dus de heerlijkheid des Heren. En waarom zou dat dan dus niet lijken op Ezechiël 1... Het visioen waar Ezechiël zei, dit was de gelijkenis, de gedaante van de heerlijkheid des Heren. Die term wordt trouwens vele malen herhaald in Ezechiël 1, Ezechiël 3, Ezechiël 10, Ezechiël 11, Ezechiël 43. De heerlijkheid des Heren, dat is de naam van het ding. Als de ruimtevoertuig was, dan heette die zo. Dat is weer wat anders dan Eben-Ha-Ezer. Hè? Nee, ik ben groot geworden, nog groot. Niet zo groot. Maar ik ben in ieder geval opgegroeid aan de oevers van Den Oude Rijn. En om het andere schip wat er voorbij kwam heette Eben-Ha-Ezer. Tot hiertoe heeft de Heer ons geholpen. Denk ik, heeft de Heer ze alweer tot hier de sluis geholpen. De doorheen viel trouwens niet mee. In die jaren niet. Hoe het nu is, weet ik niet. Er komt niks meer door, geloof ik. Hè? Ze bleven altijd steken op de drempel van de sluis. Ja, maar goed, dat even terzijde. Maar ze heette of Eben-Ha-Ezer of Nooit Gedacht. En dan fout gespeld met een G in plaats van met CH. Maar goed, gesponsord door een schaatsenfabrikant vermoedelijk. Maar dat doet er nou niet toe. En dus de heerlijkheid des Heren. Ik denk altijd als het een ruimteschip is, dan heet hij zo. Staat de naam op de boeg. Of zo, hè. Maar de heerlijkheid des Heren. En wat ik nou gewoon zeg is dit. Als namelijk de Heer zijn heerlijkheid zal openbaren. Als hij zijn koninkrijk zal openbaren. Als er een... Als er een boek komt waarin dat beschreven gaat worden, mag dan alsjeblieft op de titelpagina een uitbeelding staan van Christus. Kijk maar eens even naar oude boeken. Oude boeken beginnen altijd met een fantastisch mooi, nou niet altijd mooi, maar ze maken verschillen. Maar in ieder geval knap in elkaar gestoken plaat. Tekeningen, zo'n studie waard. Ik ben wel eens ergens op een markt geweest, daar kon je bij een kraam alleen maar titelpagina's kopen. De boeken hadden ze vernietigd, maar de titelpagina's hadden ze ingelijst. Die kostte nog meer dan het hele boek. Hè? Ja, zo gaat dat. Omdat dat zo mooi is. En wat nou, dat is nog niks. Als u zegt, overdrijven niet, wat zeg ik? Nee, Want in nog oudere boeken werd van de eerste letter een hele pagina gemaakt. Alleen de eerste letter. Dus dat is niks bijzonders. Dat vind ik erg overdreven. Maar goed, er zijn tijden geweest waarin in de kunst alles overdreven werd. Daarna mist het vanzelf zijn doel en komt men op die schreden wel terug. Maar met cultuurgeschiedenis zal ik u niet vermoeien. Dus terug naar het thema. Wat wij gewoon vinden hier in deze verschillende Bijbelboeken is als het ware zo'n titelpagina. Een uitbeelding van het plaatje, zal ik maar zeggen, meteen te herkennen. Je ziet het plaatje, weet meteen waar het over gaat. Over de heerlijkheid van Christus. En hier in dit Bijbelboek de openbaring van zijn heerlijkheid. Dat is toch een beetje bekende Bijbelse uitdrukking. En die heerlijkheid wordt hier aanvankelijk gezien in de hemel. En in de volgende hoofdstukken wordt die heerlijkheid ook naar de aarde toe, tot op de aarde, zal ik maar zeggen, geopenbaard. Nou, dan krijg je een visioen. Openbaring 4 vanaf vers 1, na deze zag ik en ziet een deur was geopend in de hemel, daarvoor was de deur nog dicht, nu gaat hij open, want vanaf hoofdstuk 4 gaat het spel op de wagen. Heet zoiets. Spel weet ik niet, maar wagen klopt precies. Want wagen is ook een ruiter. Dat is waar. En als de ruiter verschijnt, dat is in hoofdstuk 19, dan is het de wederkomst van Christus. En de wagen is ook in de Bijbel een beeld van het aanbreken van het nieuwe verbond. En toen ik het net over Uzzia had in Jesaja 6, wilde ik het niet zeggen. Maar Uzzia ken ik ook als Uzza. En dat was die man die naast die wagen liep, waarop de Ark des Verbonds stond. En toen struikelden de ossen, een beeld van Israël, onder de wet, de lastdieren. Ze moesten de wagen trekken, de wagen een beeld van het nieuwe verbond. Hoeveel wielen zaten eronder? U ziet, je hebt zo weer kortsluiting met Ezechiël. Een ding met vier wielen eronder en daarbovenop stond de Ark des Verbonds met vier cherubim. Lijkt dat dan niet verbazend veel op Ezechiël 1? Nou goed, en toen struikelden de ossen, want Israël is gestruikeld. Toen vroeg ik nog, hebben zij gestruikeld die ossen opdat zij vallen zouden? Was het antwoord, nee, dat zij verre. Ja. Dat is toch een eerlijke vraag. Dat is Romein 11. Het gaat daar over het Joodse volk, maar daar in de geschiedenis waren het de ossen voor die wagen. Doordat die ossen struikelden, zou de Ark des Verbonds van de wagen vallen. En zou dus tekort gedaan worden aan de heerlijkheid des Heeren. Want dat is toch wat het uitbeeld. De vier cherubim, goud, weet ik veel, feest eromheen, vier wielen eronder. Ik kan het niet missen. En toen was het Uzza. Uzzia, zo u wilt. Maakt voor het Hebreeuws toch niks uit. Voor de betekenis althans. Toen was het Uzza die greep de ark, redde daarmee de ark, redde daarmee de heerlijkheid des Heeren, maar zelfs stierf hij. En zo kwam alles toch nog op zijn pootjes terecht. Nee, op zijn wieltjes. Er bleef alles toch nog in spoor. Maar daarnaast bleef de wagen wel stilstaan, want die werd ergens geparkeerd bij Obed-Edom. En daarna, pas veel later, ging de geschiedenis verder en werd de ark alsnog naar Jeruzalem gebracht. Heb je het verhaal nog? Mooi. Schitterende uitbeelding van onze bedeling. Want de ossen struikelde is een beeld van het ongeloof van Israël. Toen was de vraag, zal dan het nieuwe verbond wel aanbreken? Hoe komt het nou met de heerlijkheid des Heren? En inderdaad, dat werd gered door Uzza. En Uzza is Uzzia, dus gewoon de Heer Jezus die stierf. En daarmee van het toneel verdween. Maar het nieuwe verbond brak wel aan, maar niet in Jeruzalem. Zou nog een poosje duren. Voordat alsnog de ark naar Jeruzalem gebracht zou worden. En nou niet meteen zeggen, maar ze deden het fout, want ze hadden het ding nooit op een wagen mogen zetten en dat soort dingen meer. Zeg ik, dat weet ik wel, maar dan kun je zeggen, ja, onder de wet doen ze alles fout, want ze hadden daar nooit genade mogen bewijzen. En als dan de wet ligt, breekt het nieuwe verbond nooit aan, dus gaat het fout als je het evangelie predikt aan de Joden, want die houden vast aan de wet. En doe je in strijd met de wet als je daar het nieuwe verbond predikt, naar hun norm in elk geval. Naar de mijne niet, maar dat is een ander verhaal. Dus het moest toch op die wagen. Er was niks mee mis. En de wagen, lees het maar na. Het begrip, lees het maar na. In uw Hebreeuwse encyclopie, heet zo'n ding. Concordantie heet zo'n ding trouwens. In uw Hebreeuwse concordantie. Het woord voor cherub is een anagram van een paar andere woorden. En dat betekent onder andere ook ruiter en rijtuig. De ruiter is altijd een uitbeelding van heerlijkheid en het rijtuig is dat ook. En in een van de andere toepassingen is het een... Gerub, weet je wel, een andere toepassing is het de eerstgeborene, de eersteling. Daarom ook een dromedaris trouwens. Omdat een dromedaris heet ook eerste. Eenling heeft namelijk maar één bult. De enige namelijk, de enige. En daarmee ook eerstgeborene, eerstgeboorterecht enzovoort. Zegenen, knielen, gezegend worden, het zit er allemaal aan vast. Misschien dat ik er nog een keer op terugkom. En het woord Gerub en ook het woord Begar. Nee, hoe heet dat? Gebar. De naam van de rivier waaraan dit visioen uit de Ezechiël 1 gezien wordt. Het is echt allemaal hetzelfde begrip. Dezelfde drieletter-combinatie uit het Hebreeuws. Dat is waar het over gaat. Over heerlijkheid dus. En daarmee het nieuwe verbond. De opgewekte Christus. Dus wel degelijk een rijtuig. Dus wel degelijk een ruiter. En wat het maar wezen mag. Eerst geboorterecht. En als dat openbaar wordt, dan wordt het hier uitgebeeld in openbaring door: ik zag en ziet, er was een deur geopend in de hemel. Dat is interessant genoeg, want de hemel is niet zo vaak open in de Bijbel. Dat is het Nieuwe Testament, ik meen maar 4 keer, en in het Oude Testament maar 1 keer, en dat is in Ezechiël 1 vers 3. Nee, 2, 1. Vers 1, Ezechiël 1 vers 1. Ik was bij de rivier Gebar zo geschieden dat de hemelen werden geopend. Dus de enige keer in het Oude Testament. Als ik tenminste die andere tekst uit Jesaja 64 buiten beschouwing laat. 64 vers 1 van Jesaja. Och dat gij de hemelen scheurdet. Namelijk, ze zijn niet open, en dat bedoel ik maar te zeggen. En in het Nieuwe Testament ziet men de hemel een paar keer geopend. De Heer Jezus ziet de hemel geopend. Aan Nathanael wordt het aangekondigd in Johannes 1. Hij zou de hemel geopend zien. Een engel gods opklimmen en nederdalend. Heb ik nog nagevraagd aan Jacob. Die zei, ja, dat is heel gewoon. Moet je wel eerst naar Bethel, maar vooruit. Hè? Hetzelfde verhaal, hoor. Allemaal kortsluiting in de Bijbel. Daarna was er Stefanus, die zag de hemel geopend. En hij zag daar een staande Christus. Toen zei iemand, dan is hij nog niet gaan zitten. Zeg ik, dat is een beetje een hardnekkig misverstand. Voorzichtig misverstand uit het dispensationalisme en een hardnekkig misverstand uit het ultradispensationalisme. Zo van, hij was nog niet gaan zitten aan de rechterhand gods, hij stond nog. Dan denk ik, mensen, houd toch op. Hè? Dat is toch een gebrek aan inzicht in de typologie. Alleen maar. Nou goed. Als je die lijn doortrekt, dan moet ik u zeggen, hij is vanavond in ons midden. Dus vanavond zit hij even niet aan de rechterhand gods. Dat geloof je toch ook niet? Nou, hij zag... Sorry. Dus hij zag de hemel geopend en hij zag de Heer Jezus staan. Dat wil gewoon zeggen dat hij stond. En niet lag, niet dood was, maar hij stond. Dat wil zeggen, hij zag de opgestane Christus. Dat is wat het uitbeeldt. De overwinnaar. Precies zoals van ons gezegd wordt dat wij de rust zijn ingegaan en met hem zitten. Aan de andere kant wordt gezegd dat we zouden staan en stand houden. Zouden staande blijven en stand houden, Efeze 6. Het is niet in strijd met elkaar. Dat moet je gewoon leren, dat het niet in strijd met elkaar hoeft te zijn. En dus je opvattingen aanpassen. Maar goed, hier een openbaring, ook de hemel geopend. En dat hebben we geloof ik alle keren gehad. Misschien Paulus nog een keer, geloof ik, hè. En dan houdt het echt op, komt niet zo vaak voor. Leuk, hè, ik dacht 1 keer in het Oude Testament en 4 keer in het Nieuwe, als ik me goed herinner. Maar... 1 keer in het oude vrede. Nou goed, laat maar zitten. Na deze zag ik deur geopend in de hemel en de eerste stem die ik gehoord had was van een bazuin met mij spreken. Natuurlijk was het de bazuin. Bazuin is namelijk de stem Gods, de stem des Heren, de stem van de aartsengel, maakt niet uit. Dus dat is Christus. Met mij sprekende, die zei, kom hier op en ik zal u tonen hetgeen na deze geschieden moet. Want de gedachte is dat als men wil weten wat na deze geschieden moet, dan zal men of op moeten klimmen de hemel in om het daar te zien. Want hier op aarde wordt het niet gezien, maar wel in de hemel. Daartoe zijn wij ook met Christus gezet in de hemel, opdat we deze dingen zouden leren verstaan. En opdat het boek niet langer verzegeld zou zijn. U weet wel, Daniel, verzegeld tot de tijd van het einde. Het is lang begonnen, de tijd van het einde. Dus het is niet meer verzegeld. Maar het is hetzelfde verhaal. Sinds de tijd van het einde aanvang, bij de opstanding van Christus in elk geval, zijn wij als gelovigen met Christus gezet in de hemel. En alle visioenen in openbaring worden gezien in de hemel. Al moet gezegd worden dat de vervulling van die visioenen zich lang niet altijd afspeelt in de hemel. Integendeel, dikwijls gewoon op aarde. Maar op aarde ziet men ze niet, men ziet ze in de hemel. Want op aarde zou men niks zien, op de aarde is het duister. En wandelt men in duisternis, daar valt niks te zien. Nee, kijkers hebben we wel, maar zieners niet, zeggen we. Die is van Karel Hoekendijk, geloof ik. Ja, maar laat maar zitten. Ja, is toch wel leuk, hè? Houden we er ook in. Goed, dus of men moet van de aarde gezet zijn in de hemel, want in de hemel ziet men het. Maar meer binnen oud-testamentische context, men moet eerst het land uit, want pas in het buitenland zal men zien. Nou ja, dat is niks nieuws, want het staat in Deuteronomium 30 al, toen waren ze nog niet eens in het land. En dan ben ik nog vrij laat, want ik had net zo goed kunnen zeggen in Genesis, is het 38? Weet ik niet zo gauw meer, of is het in de 40 al? In Genesis. Als je Jozef wil zien, dan wel zijn zoon. Het is nog niet zo lang geleden kerstfeest geweest, dus het kan nog net. Als je Jozef wil zien, dan wel zijn zoon, moet je wel het land uit en naar Egypte. Naar de hoofdstad van het toenmalige wereldrijk. En hierin dachten deze profetieën van het Oude Testament, als je de heerlijkheid des Heren wil zien, als je wilt weten, als je het licht van het woord wil hebben, van het profetisch woord, zal ik maar zeggen, als je naar de Heer wil luisteren, kan, moet je het land uit, naar de hoofdstad van het toenmalige wereldrijk. Het was dan niet Egypte, het was Babel. En er zijn tijden geweest dat het wereldrijk was het Great British Empire, maar laten we dat maar weer zo gauw mogelijk vergeten. Maar als het niet van belang was, zou ik het helemaal niet gezegd hebben. Maar we vergeten het maar zo snel. En als men wat wilde weten over de tegenwoordige waarheid, moest men voor dat doel wel naar Rome. Ja, sorry. De hoofdstad van het toenmalige wereldrijk, Paulus namelijk. Nee, Caredo ook, maar Paulus ook. En vergis je niet, de term tegenwoordige waarheid is niet van Paulus, die is van Petrus, geschreven vanuit Rome. De brieven van Petrus, net zo goed, waarom nou niet? Nou goed, daar zullen we het nou ook verder niet over hebben, maar het zijn twee mogelijkheden. Het land uit, en daar zal de Heer zich openbaren, of vanaf de aarde gezet in de hemel, en daar zal de Heer zich openbaren. Het een sluit het ander niet uit. Want wij zijn niet in Jeruzalem, we hebben als gemeente ook onze positie niet in Jeruzalem geografisch, maar heel ergens anders. Niet bij Juda, maar bij Ephraim, zeg ik dan nu maar weer eenvoudig. En aan de andere kant eigenlijk gewoon in de hemel zelf. Dat zijn de twee antwoorden op de vraag, als het koninkrijk verborgen is, waar is het dan verborgen? Dus het antwoord, of in het Jeruzalem dat boven is, of in de hoofdstad van de andere deel van Israël. Dat is niet Jeruzalem, maar, nou ja. Goed, zo Samaria vooruit dan, laat maar zitten. Nou goed, dus de hemel zelf in dit geval. Hè. Kom hier op en ik zal u tonen hetgeen na deze geschieden moet. Dat is precies hetzelfde als het verhaal van Paulus. Paulus had die dingen geleerd uit dat hij was opgetrokken geweest tot in de derde hemel. Tot in het paradijs Gods. Wanneer het was, kan ik ook nog even erbij zeggen, dat was vroeger nooit nodig, maar tegenwoordig stel ik een prijs op om er toch even kont van te doen. Want zo heet dat, ja. Hij is opgetrokken geweest tot in de derde hemel, toen hij was op de berg Sinaï, een berg in Arabië. Ja, waar anders? Nou nee, het staat in Galaten, maar vooruit, daar staat dat. Hij is opgetrokken geweest tot in de derde hemel, maar dat staat in 2 Korinthe. En wanneer het was, blijkt uit Galaten en Handelingen 9. Namelijk, dat was nadat hij voor de eerste keer na zijn bekering Damascus verliet. En voordat hij weer in Damascus terugkeerde. En alles nog voordat hij moest vluchten uit de stad. Dat wil zeggen, absoluut voordat hij in het openbaar ook maar enige bediening bediende. Kan dat, bediening bedienen? Kan, hè? Nou ja, goed. Hebben die nog? Met andere woorden, de Heer heeft hem opgetrokken tot in de derde hemel, heeft hem daar deze dingen laten zien die hij later wel degelijk zou moeten uitspreken. Hetgeen hem door de 2 Korintiërs niet werd geoorloofd. Door de eerste trouwens ook niet, maar daar gaat het nou niet over. Begrijp hem toch hopelijk. Hè? Zij waren zijn doorn in het vlees namelijk. De engel van Satan. Die het hem onmogelijk maakte om deze dingen die hij gezien had uit te spreken. Veel eenvoudig. Als je het één keer weet is het helemaal niet moeilijk meer. Hè? Nou goed. In elk geval, Paulus heeft aan het begin van zijn bediening die dingen gezien. Waarna het verhaal dus weer compleet is. Want we hebben dan een visioen van de heerlijkheid des Heer aan het begin van Jesaja, aan het begin van Ezechiël, aan het begin van Openbaring. Eigenlijk ook aan het begin van Johannes Evangelie, ook eigenlijk aan het begin van 2 Petrus. Maar in elk geval aan het begin van de bediening van Paulus en bij nader inzien ook aan het begin van de bediening van Mozes. Nou ja, eventueel op diezelfde berg. Of dat nou was bij de brandende braambos of ter gelegenheid van dat hij de wet ontving, maakt me niks uit. Dat maakt voor mij geen verschil. Blijft aan het begin van zijn bediening. De heerlijkheid van Christus wordt in hem geopenbaard. En één ding, dat schreef me steeds door de gedachte. En dan daarna was ik ook nog weer zeggen. Wat ik nog zeggen moest, is dit. Ik zei, in Genesis vind je het al, dat die broers moeten het land uit om de heerlijkheid, de eerste koning van hun volk, avant la lettre overigens, te ontmoeten. Buitenslands in Egypte, Jozef enzovoorts. Maar daarna vinden we dat in Deuteronomium terug, in Deuteronomium 30, als daar gewoon gezegd wordt dat als Israël ooit definitief tot geloven, tot bekering zou komen, zou het zijn niet in het land, maar daarbuiten. En aangezien het tot geloof zal komen, omdat het zal zien degene die zij doorstoken hebben, en zal herkennen wie hij is, betekent dat dus dat de Heer zich aan hen zal openbaren, in de smalle betekenis van het woord, gewoon lichamelijk, buitenslands. Nee, natuurlijk, meer specifiek in Petra. Maar daar hebben we het een andere keer over gehad. Ik bedoel, op de Pergor, denk ik. Maar dat doet er nou verder niet toe. Het gaat maar om dat het buitenslands zal zijn. En bij voorkeur op een berg. Daar weet ik nog een hele rij bergen waarop dat gebeurd is, maar laat me zitten. Goed, dat heb ik ook weer gehad. En dan terug naar het schriftgedeelte. Kom hierop, ik zal u tonen hetgeen na deze geschieden moet. En terstond werd ik in de geest, op datzelfde moment werd ik in de geest. En hij zal wel gedacht hebben, ja, of dat nou in het lichaam was of uit het lichaam. Dat weet ik niet. Maar toch. Ik was in de geest op de dag des Heren, zei hij. En tot vandaag kan het me niet eens worden over wat de uitdrukking betekent. Dat is heel gemakkelijk, dat wist hij zelf ook niet precies. En Paulus wist het ook niet toen het van hem gezegd werd. En toen hij van zichzelf schreef. Of het nou in het lichaam of uit het lichaam. Het was een verrukking van zinnen. Zo heet dat bij gelegenheid, een verrukking van zinnen. Nou, ik weet niet eens waar dat staat. Is dat bij Biliam? Nou, ik weet niet. Doet er.
Dat kleed met die dieren wat neerdalen. De Petersbos.
Oh, dat was hem. Verrukking van zinnen. Ja. Natuurlijk, ik heb hem dus recentelijk gelezen. Ja, ja. In het verhaal van... Of het Bebronius was of Rosweiders, weet ik niet meer. Maar dat was hem, ja. Inderdaad. De verrukking van zinnen. Prachtige symboliek. En tot mijn verbijstering merkte ik dat mensen 400-500 jaar terug, die niet zo evangelisch waren als wij, maar meer Rooms-Katholiek en wat iets meer zei, gewoon zeiden, dat linnen kleed aan de vier hoeken, dat is gewoon een beeld van de gemeente, uit deze wereld getrokken, met de hemelse bestemming, hangt dan vier touwtjes aan de vier hoeken, hangt dat hele linnen kleed, linnen is een beeld van, wordt door de mot niet verteerd, dat was de verklaring van Augustinus, geloof ik, wordt door de mot niet opgegeten, gevreten staat geloof ik, door de motten, niet, nou goed, enzovoorts. En het is dus gewoon een beeld van de kerk. En alles wat erin zit is helemaal rein. Van de zelfkennis denk ik altijd dan. naar Joodse maatstaven. Maar Petrus moest leren dat het niet zo onrein was, enzovoorts. We namen hem tot eerste paus maken, maar vooruit. He? Laat maar zitten, zijn wij weer aan ontsnapt. Maar hij werd in de geest, staat hier, Johannes. Er was een troon gezet in de hemel en er zat één op de troon en die daarop zat. En er komen de stenen, edelstenen die genoemd worden enzovoorts. Maar wie erop zat, was een lam. Dat is wat verder gezegd wordt. En wat er omheen gezien werd, dat staat verderop. Namelijk, vanaf vers 6 is dat, geloof ik, ja. Voor de troon was een glazen zee. Dat hebben ze ook niet begrepen. Men denkt dat de zee, als het later staat er, en de zee was niet meer. En hier staat, was een glazen zee. Dan denken we dat het water van de zee in glas is veranderd. Hè? Wat zullen we dan een boel fossielen vinden in dat glas, hè? Denk ik altijd. Ja. Nou ja, een glazen zee is gewoon een glazen wasvat. Voor de troon een glazen wasvat. Een koperen zee is een koperen wasvat. Dus een glazen zee is een glazen wasvat. Ik heb er niet de minste moeite mee. En zoals het ding stond voor de Ark des Verbonds. Nou, op een paar meter, maar niet, en buiten, maar dat doet er nou niet toe. Maar voor de Ark des Verbonds, dus voor de troon met de cherubim, staat hier een glazen wasvat voor de troon met de cherubim. Hetzelfde verhaal. En in het midden des troons staat er rondom de troon vier dieren. Vier levende wezens. Net als in Ezechiël 1. Vier dieren zijn er vol van ogen van voren en van achteren. Zo'n term staat daar ook, alleen niet van de dieren, maar van de raderen. Maar vol ogen. En oog is nou eenmaal een beeld van de geest, van geestelijke dingen. Niks moeilijks dan. En dus betekent dat het hier gaat om een verschijning van iets met een geestelijke betekenis. Dat is alles. Je kunt ook zeggen, betekent dat men al deze dingen geestelijk zou moeten interpreteren. En als ik het nader moet verklaren, de ogen. Er staat ergens gewoon, hoor, dat de oog staat voor geest. Hè? Er staat een paar versen verder, geloof ik. Hè? Al daarnaast, in 5 vers 6. Zeven ogen, de welke zijn de zeven geesten Gods. Dus geest staat voor geestelijke dingen. Niks moeilijks aan. Daar vandaan stamt ook de bekende afbeelding van de piramide met de daar los boven zwevende top. En dat moet eigenlijk niet die top, want de top is er niet, zeg ik altijd. Maar in de afbeelding met de losse top erboven is een oog getekend in die top. En omdat men geen symboliek meer kent, zegt men, ja, dat is een uitbeelding van het alziend oog Gods. En voor de atheïst onder u, dat betekent Big Brother. Dat betekent ook God, maar vooruit. Maar dan de God van de atheïst, dat is de grote broer namelijk. Big Brother is watching you, zegt men dan. Het oog. Oog wordt dan in dat verband ook altijd beschouwd als een occult symbool. Nee, dat klopt precies, staat voor geest in het algemeen. En het oog in de top van de piramide op het zegel van de Verenigde Staten van Amerika, want daar heb ik het over. Heb je een dollarbiljet in de zak? Nee, natuurlijk. Maar goed, daar staat hij op. Onder andere dan. En het oog in de zwevende top van die piramide. Het oog daarin wil gewoon zeggen, denk erom, je vindt hem hier afgebeeld, maar je kunt hem niet zien, hij is hier niet. Hier komen we niet verder dan 4. 4 staat voor alle aardse vergankelijke dingen. En de vijfde is er uiteraard wel. De top van de piramide mist ook niemand, want iedereen denkt dat hij er is. Is er niet. Maar het is zo vanzelfsprekend dat het niet eens opvalt dat hij er niet is. Maar hij is er niet. Hier niet. Hij hoort er wel te zijn, maar hij is onzienlijk. Het is gewoon een beeld van Christus. God ten opzichte van de wereld. En in onze dagen Christus ten opzichte van de gemeente. Het is ook het bouwwerk waarvan Christus is de uiterste hoeksteen. De top van de piramide. Wat kan het dan anders zijn? Hoofd des hoeks. Uiterste hoeksteen. Kan alleen maar de top van de piramide zijn. Echt. Nou, dat is waar het over gaat natuurlijk. Er is een oog daarin. Wil zeggen, denk dat het gaat over onzienlijke dingen. En hier deze dingen vol ogen. Wil niet zeggen dat ze alle kanten opkijken. Hoewel dat natuurlijk kan. Maar dat is niet de betekenis. De betekenis is dat als die vol is van ogen en van voren en van achter en alle kanten, wilt gewoon zeggen, Hoe, van welke kant je dit ook beziet of bespreekt, het gaat over abstracte zaken. Dat is het verhaal. En of die ogen dan gezien worden in de raderen in Ezechiël 1 of in de dieren van de Openbaring 4, dat maakt niks uit. Waar het om gaat is de heerlijkheid van Christus die tot op heden niet gezien kan worden, verborgen is voor een duistere wereld, maar waarvan wij dan hier in de symbolische vorm een afbeelding, een gelijkenis, een gedaante vinden. Dat is waar het over gaat. En ik begon vanavond met te zeggen, dat vind je in die drie hoofdstukken, Jesaja 6, Ezechiël en Openbaring. En maar onderweg heb ik al genoemd de Ark des Verbonds. In de tabernakel als zodanig en daarna de Ark des Verbonds op de vier raderen van het rijtuig. Bij Uzza, toen het gebracht zou moeten worden naar Jeruzalem en onderweg ging het mis, enzovoort. Als ik er lang over nadenk, vind ik er vast nog wel een paar. Dat doet nog niet de zaken. Wat de zaken doet, is dat al deze profetieën tot onderwerp hebben de heerlijkheid van Christus. Beter, ze hebben als achtergrond, als decor, de heerlijkheid van Christus. En het onderwerp daarna is hoe die heerlijkheid van Christus gestalte zou krijgen. Aan de ene kant door oordeel over de goddelozen. Sommigen denken dat dat niet tot heerlijkheid Gods is, maar tot heerlijkheid van de duivel. Die hebben van de Bijbel nog niet zoveel begrepen, sorry. Maar oordeel over goddelozen is Gods recht en Gods plicht als een rechtvaardig God om dat te brengen. God is niet een God die over zich laat lopen. Als u denkt dat God is een liefhebbend, begenadigd en barmhartig God, betekent dat God zich in het ootje laat nemen enzovoorts. En dat hij toch niet een oordeel brengt enzovoorts. En dat hij toch alles maar neemt en alle problemen maar weer oplost enzovoorts. Heb u het glad mis. Dat is glad niet waar, niet. Nee. Wat hij doet is een oordeel brengen over de wereld. Dat is tot heer van hem. En tot zijn heerlijkheid. En aan de andere kant, wanneer hij zegeningen brengt voor degene die in hem geloven, is dat net zo goed. Tot heerlijkheid van hem. Er zijn vele schriftplaatsen die het net zoals ik nu in één adem zeggen. Maar ik moet u helaas nu even onthouden, want het is het eind van de avond. Het gaat maar om het begin, zodat tegen deze achtergrond van de heerlijkheid van Christus gesproken wordt over oordeel aan de ene kant over goddeloze wereld, aan de andere kant voor de zegeningen van het nieuwe verbond, de zegeningen van Christus voor ieder die in hem gelooft. Nu in de dagen waarin zijn koninkrijk en heerlijkheid nog verborgen is, maar straks net zo goed in de dagen waarin zijn heerlijkheid zal geopenbaard worden. En beide thema's zullen we in de loop der hoofdstukken terugvinden. Maar goed, wij moeten het hierbij laten. Denk ik was wat later vanavond, dus ik zal ook wat langer spreken dan maar. We zullen de Heer danken. Trouwe hemelse Vader, we zeggen u dank dat we ook vanavond hier bijeen mochten zijn. En ons mogen verdiepen in uw profetisch woord, waarvan u zelf zegt dat wij wel doen indien wij daarop acht geven, waarvan u zegt dat het zeer vast is. Wij danken u dan dat we het profetisch woord mogen openen en zo zonder meer in de eerste plaats bepaald worden bij de heerlijkheid van onze heiland zelf. Een heerlijkheid die werd aangekondigd en ook symbolisch werd voorgesteld in oud-testamentische tijd, maar een heerlijkheid die nu reeds gerealiseerd is geworden sinds en door de opstanding van onze heiland zelf. Wij danken u ook dat wij mogen uitzien naar dat moment en die dagen waarin diezelfde heerlijkheid ook zal geopenbaard worden. Ook zichtbaar zal worden, fysiek zichtbaar zal worden voor ons, maar ook zichtbaar gemaakt zal worden aan de volkeren als zodanig. Zodat de wereld vol zal zijn van uw geest en van kennis des Heren. Wij danken u dat we deze dingen mogen verwachten op grond van ditzelfde profetisch woord. Dat woord waardoor u zichzelf aan ons hebt willen bekendmaken. Waarin u ons gesproken hebt over het verleden, maar meer nog waarin u spreekt over het heden en over uw tegenwoordige werk. En waarin u ons spreekt over de dingen die haast geschieden moeten. Wij danken u dan dat we hier vanavond mochten zijn en bevelen onszelf bij u aan, Vader. Wilt u onze harten openen voor dit woord? Wilt u dat woord in onze harten planten, opdat het onze zielen zou zalig maken? Opdat het ons zou verlichten en opdat wij in dat licht zouden wandelen? Wilt u zo ons nabij zijn met de rijkdom van uw genade, met de werking van uw geest, om Christus wil. Amen.